hemelse vrede deel u nu mede. Nou, in het programma De Verwondering was afgelopen zondag Francis van Broekhuizen in beeld. Wil jullie De Verwondering volgen? Afgelopen zondag gezien met Francis van Broekhuizen. Tot voor kort had niemand van er gehoord. En nu is het een bekende Nederlander. Jullie kennen Francis van Broekhuizen? Ja? Wil je niet zo hard... Francis van Broekhuizen is een operazangeres. En als je er ziet, dan ben je direct door haar gepakt. Het is een hele uitbundige, wat drukkige, humoristische mevrouw. Die ongelooflijk mooi kan zingen. Een operazangeres. Een ongelooflijk talent. En sinds kort is ze ontdekt en gezien. En er is geen spelletjesprogramma of... programma op televisie, of Francis is wel in beeld met haar gulle lach en een beetje de humor aan de kont hangen. En dat maakt wel, denk ik, dat ze graag in beeld gebracht wordt. Maar toen was ze opeens en maar zo, althans voor mij opeens en maar zo, in beeld in het programma De Verwondering. Dat is een interviewprogramma, jongens, vanaf 8:30 tot 9:00. En vaak maak ik dat nog wel even mee voordat ik de hort op ga. En die Francis bleek tot mijn aangename verrassing een hele gelovige en vooral een religieus ingestelde katholieke mevrouw. Ze is 10 keer in Lourdes geweest. Eigenlijk niet om beter te worden of ook maar iets in die richting, maar om in de buurt te komen van de mystiek, zou je kunnen zeggen, die er van die plek uitgaat. En dat heeft ze daar ook beleefd. Wat zegt ze? Ik heb daar een verschijning van Maria gehad. En wat je er verder van vindt, zegt me, dat laat me koud. Ik weet voor mij wat ik daar gezien en beleefd en ervaren heb. En voor mij is dat zo dragend geworden, is dat zoveel steun in mijn leven gebleken, dat eigenlijk vanaf dat moment ik met heel veel meer gerustheid het leven durf te pakken. En ik luisterde naar haar en ik hoorde opeens mijn vader weer praten. Praten over zijn bijzondere ervaring onderweg naar het werk op de suikerfabriek vanaf Hoogkerk. Dat was een jaar of 22, denk ik. En hij liep over het spoor, zoals iedereen vanaf Hoogkerk over het spoor naar de fabriek liep. En toen liep hij daar alleen en daar stond niemand minder dan Jezus van Nazareth. En wij hebben er als kinderen wel grapjes over gemaakt, want het was wel een bijzonder verhaal. Eén grapje. Ze waren 50 jaar getrouwd en we hebben alle plekken gefotografeerd waar ze gewoond hebben. Ze zijn wel 30 keer verhuisd, dus dat was een hele onderneming, die film van hun 50-jarig huwelijk. Maar mijn broer Henk heeft ook heel stiekem een fotootje gemaakt van de spoorbaan. Om even dat verhaal van pa weer in herinnering te roepen. En jongens, dat is geen grapje. Het is echt een ervaring in mijn leven die, ook al geloof je het niet en heb je er niet zo gekke veel mee, maar mij heeft het mijn leven richting gegeven. Vanaf dat moment wist ik, mijn leven staat in dienst van de gemeente. Hoop voor, hoop tegen, maar dat is mijn vader. Authentiek. En we hebben die authenticiteit van die man ook omarmd en het verhaal ook bij zijn uitvaartdienst in beeld gebracht als dragende grond onder zijn leven. Dat heeft Francis van Broekhuizen klaarblijkelijk ook ondergaan. In een leven dat wordt gekenmerkt door het gevoel een buitenbeentje te zijn. Als je er tegenkomt in een televisieprogramma, snap je dat direct. Dit is een vreemde eend in de bijt, maar wel een hele leuke vreemde eend in de bijt. Ze is als kind gepest, ongelooflijk gepest. Totdat ze ontdekt dat humor een prachtig wapen is. En dan keert het om. Dan is ze opeens een graag geziene gast in de klas. Omringd door familie die haar altijd en onvoorwaardelijk met liefde omringt, heeft ze een zelfbeeld ontwikkeld en een talent in de wereld gebracht. Dat staat als een huis, mensen weet te inspireren. En dat doet ze met haar persoonlijkheid en haar stem. En zoals gezegd, van jongs af aan in de buurt van de rijkdom van het katholieke leven, zegt ze zelf. Een groot fan van de nonnen. Dat vond ik lastig, want mijn enige ervaring met nonnen is, dan ben ik 7, dan lig ik in het Rooms-Katholiek ziekenhuis aan de Herenweg in Groningen en krijg ik de amandelen geknipt. En er komen van die zwarte kraaien in de nacht en die geven kinderen een klap. Die moeten huilen, want je mag niet huilen, want dan krijg je keelpijn en dan kun je morgen niet mee naar huis. Stom hè, dat je 7 bent, dus een ervaring meedeelt en op je 63ste vertelt wat voor een impact dat heeft gehad. Maar even zo goed, Francis niet. Die heeft hele warme herinneringen aan haar contact met de nonnen. Een kind aan huis, aan een nabij haar huis gelegen klooster, waar ze misdienares was. En hele mooie herinneringen. Opgenomen zijn in de warmte van de liefde van bloedverwanten. Het leven durven omarmen met humor en talent. En haar bijzondere ervaring in Lourdes komt ze tot een bijzondere geloofsbelijdenis in de verwondering. De kortste preek ever. God houdt van je, dus leef. God houdt van je, dus leef. En ik had kippenvel. Vermoedelijk ook omdat ik direct voelde wat ik met zoveel energie had gepoogd leerlingen te laten zien. Toen ik ze in de afgelopen weken vroeg nou, hoe ze hun leven hoopten te kunnen oppakken na corona en dus deze zomer, zeiden er veel kinderen dat ze ervan uitgingen om vooral weer flink te kunnen feesten. Jij zei het al, dat klopt, zei je. Kinderen die gaan de zomer in met, we gaan dus even flink feesten. Ze hebben ons alles afgepakt namelijk, met die corona shit, zeggen die kinderen dan. En nu mogen wij weer. Oké. Horen daar dan beelden bij en muziek bijvoorbeeld. Hè? Beelden van zo'n poptentje in de modder bij een festival of zo. Heb je daar plaatjes bij, bij wat je droomt weer te kunnen in de zomer? Of heb je muziek? Ja, en toen kwam dit lied voorbij. Het heet net als de belijdenis van Francis, leef. Nou, kijk maar even mee. Heb je het in een documentje? Ah, prachtig. Het is een lied van André Hazes junior. Weet je wel, van die Amsterdamse volkszanger die 70 zou zijn geworden. Nou, daar de zoon van. Elke dag in de story, weekend, mix, privé, wel actief met allerlei dingen uit zijn leven. Maar dit is een van zijn grootste hits. Een miljoenenverkoop, geloof ik. En dat gaat als volgt. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude, wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had, dus pak het leven, pas alles en ga ermee op pad. En dan komt het refrein, leef alsof het de laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Nou, dan is er nog een coupletje, die er meegekomen is. Geeft niet. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Dat is een typisch zo'n broddelzinnetje uit zo'n hit, maar even zo goed. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend had als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild, af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En dus leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. De kinderen waren enthousiast. Kijk, dit is ongeveer de komende zomer, meneer. Wat is nou de boodschap dan? Nou, hadden ze niet zo echt een idee van, maar dat idee van leef, pak alles wat je kan, dat vonden ze, dat was goed geraakt. En dus probeerde ik toch wat met ze in gesprek te zijn over het leven dat niet maakbaar is. En dus zegt deze oude wijze meneer, pak het leven bij de strot, haal er alles uit wat erin zit, want morgen is nog ver weg, kan alles verpesten, dan heb je spijt van je foute invulling van de dag ervoor. Hij wordt gepresenteerd als levenswijsheid van een oude man die op de drempel van de dood opeens woorden van eeuwigheidswaarde spreekt. Maar volgens mij per saldo met een uitnodiging komt om voor hedonisme te gaan. Hedonisme. Dat is een ethische stroming. Komt van het Griekse woord hedone. En hedone betekent genot, lust, leven. Hedone. En het is net alsof, zeg maar, pak alles wat je kan. Het ultieme idee is bij genot. Nou, dat is niet wat Epicurus bedoelde toen hij het over de ethische school van het hedonisme had. Epicurus, een Griekse filosoof, had bij zijn huis een tuin, de tuin van Epicurus. En boven die tuin de poort en boven de poort een opschrift. Hier is genot het hoogste goed, heet het. Hij nodigde alle mannen van het dorp uit om in zijn tuin te komen, de tuin van het genot. Alle mannen kwamen, want bij een tuin en toppunt van genot, dat moet wel geweldig zijn. Weet je, de islamfantasie of het islambeeld van 163 maagd of zo, zoiets in die tuin van Epicurus. Toen kwamen die mannen in die tuin en toen stond er midden in die tuin een tafel. En op die tafel een kan water en een stuk brood. Daar was het. En die mannen kwaad op Epicurus. Wat is dit? Dit zou genot het hoogste goed, de tuin van jou zijn. Wat is dit? Water en brood. Dat is gevangenisvoerman. Nee, zei Epicurus. Volgens mij is de mens die genoeg heeft aan water en brood de meest gezegende, omdat hij ruimte houdt voor alles wat het leven verder de moeite waard maakt. In de natuur observeren wat er aan moois is, aan indrukwekkends en bewonderenswaardigs en te verwonderen waardigs om je heen is. Of het goede gesprek met die ene, of het goede luisteren met de ander. Genot als hoogste goed zet mensen in de verstilling, omdat er ruimte is. Ruimte om het leven met al zijn mooie prikkels in te nemen. En opeens zitten we aan de voeten van Jezus. Op de berg waar Jezus, zeg maar, de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen verkondigt, etaleert. Eigenlijk mensen wil terugbrengen naar wat God zich heeft gedacht toen hij de 10 woorden meegaf in de Sinaï. De 10 woorden die bedoeld zijn niet als gebods- of verbodsborden, maar bedoeld zijn als een soort van touwtje om je leven langs in te richten. En te weten dat je thuis komt, dat je tot je bestemming komt, dat je geen doel mist. Omdat je heel goed snapt dat je in de wereld bent met die ander. Die andere wiens belang net zo groot is als jouw belang. Die andere wiens geluk net zo waardevol is als dat van jou. De ander wiens persoonlijke, sociale, emotionele welbevinden net zo belangrijk is als dat van jou. Overgegeven aan een God die bij de woorden van zijn zoon ons duidelijk maakt als al een musje. Niet ter aarde valt zonder dat God zich daarvan rekenschap geeft. Hoeveel te meer niet jullie kroon op zijn schepping bij hem in beeld. Willem bracht er de vorige week in, wees naar de mogelijkheid om in een staat van onbezorgd zijn in de wereld te staan. Maar voor mij zie ik nog een ontdekking die ik graag met jullie deel. Zo aan het begin van een vakantieperiode en met de wetenschap dat kwetsbaarheid in onze gemeente in de voorbije weken meer dan zichtbaar werd. Bert met spannende onderzoeken die tot grote opluchting van ons allemaal tot een goede uitkomst leiden en angst niet bewaarheid wordt. Geertje die even weer langs de rand van de afgrond kwam, maar dan toch even weer balans vindt. Riens die heen en weer naar de CNA loopt. Waarom de CNA? Maar even zo goed. Heen en weer naar de CNA kan die. Er is Ger die naar Amsterdam moest en dacht, oh jee, nou ga ik gewoon toch fout nieuws krijgen. En dan toch voldoende balans heeft om weer in de camper te stappen en ons vanaf de Eifel te groeten vandaag. Maar vooral wat ik oppakte bij Willem Schra in ons gesprek deze week. En Jansje lag in bed. Ik begrijp dat we vandaag iets meer beeld en geluid hebben weer. Dat is mooi. Maar toen was het echt alsof we aan het waken waren. Dat was een beetje de setting. En met Willem sprak ik over die feitelijke situatie. En ik pakte iets op bij Willem in ons gesprek waarvoor we even terug moeten naar Francis. Haar lievelingstekst bleek in de verwondering een psalm. Dat wist ze niet, maar had ze recent ontdekt. Ze deed het op in de film The Sound of Music. Daar is ze een ongelofelijke fan van, heeft ze tientallen keren gezien en elke keer blijft het leuk, zegt ze. En ze is erg gebiologeerd door moeder Overste. Dus komt er ooit een musical, zij wil graag moeder Overste spelen. Moeder Overste helpt de Von Trapps vluchten. Ze kent de vluchtroute namelijk over de bergen, moeder Overste. Daar moeten ze overheen hun vrijheid tegemoet. En toen zei ze, moeder Overste zingt iets, een opera. En dat is gestoeld op een psalm uit de Bijbel, zei Francis, dat wist ik niet. Ik zie op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121. Nou, zei Francis, die woorden zijn de grond onder mijn voeten. Het geeft me basic security, zei ze. Ze bedoelde basic trust. In de psychologie een begrip waarbij iedereen begrijpt dat als je in je vroege kinderjaren omringd bent met welkom zijn en gezien zijn en mogen bestaan en met zorg en liefde omringd, dan zit je voor de rest van je leven altijd goed. Dat is grond om op terug te keren. Dus niet zozeer een staat van onbezorgdheid, maar een staat van rust in lijf en leven. Omdat de grond waarop je staat van niemand anders omgeven is dan van God. Dat is Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid, niet loslaat wat zijn hand begon in deze wereld en in onze levens. En precies dat hoorde ik terug van Willem. In het licht van de ernst van de situatie en de wetenschap dat je na 66 jaar van samen optrekken mogelijk binnenkort afscheid hebt te nemen, is het voor Willem geen reden tot radeloosheid. God is nabij, om mij heen. Hij omgeeft mij van achter en van voren. Zijn hand is op mij. Het te begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Dat zijn de woorden van David uit Psalm 139. Maar Willem pakte ze op als die van hem. Wij brengen deze woorden bij het gesprek dat Jezus heeft, vlak voordat hij gevangen genomen wordt in Gethsemane. Hij legt daarin uit dat hij uiteindelijk een bestemming heeft die de leerlingen nog moeten gaan ontdekken. Het gaat ook gebeuren met Pinksteren. En het eindigt met een hele belangrijke regel. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt dus niet ontroerd of verzaagd. Geen uitnodiging dus om als de eerste de beste narcist egoïstisch de realiteit in je hand te zetten en zonder enig besef van morgen alles maar uit vandaag te halen. Nee, het is carpe diem, pluk de dag in optima forma, omdat God van je houdt, is er leven en heil. Leven en heil. We willen dat samen vieren vandaag, aan de tafel van de Heer. Hier en nu een moment van mogen beseffen dat met zijn weg van lijden, sterven en opstaan ons het leven in zijn naam en in zijn koninkrijk niet meer kan ontgaan. Vandaag vieren we dat God van ons houdt en wij daarom zijn uitgenodigd het leven te vieren in weerwil van welke realiteit ook. Van hoogte nog diepte, machten nog krachten, ziekte, gezondheid, ja zelfs de dood kan ons niet scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus onze Heer. Kom, zie de tafel, u bereidt.